Welkom bij I Love My Back, de podcast.
Wij zijn Jana en Charlotte, het bestuur van stichting I Love My Back. Wij hebben beide scoliose, dat is een aandoening aan de ruggengraat, waarbij er bochten en er verdraaiing zijn ontstaan. Dit geeft je leven een andere wending, waardoor wij veel met onze rug bezig zijn.
Samen hebben wij deze stichting opgericht omdat we het belangrijk vinden om elkaar een steuntje in de rug te geven en meer mensen te leren kennen die scoliose hebben.
Want uiteindelijk willen we meer liefde voor de rug verspreiden. Dus om het gesprek voor te zetten kan je ons volgen op social media zoals Instagram en Facebook. En meer informatie kan je vinden op onze website www.ilovemyback.nl. In deze aflevering gaan we verder over het onderzoek over slaaphouding en scoliose. Dus Hidde en José zijn er weer om daar verder op in te gaan. Want vorig jaar zijn we een onderzoek gestart hiernaar. En daar kan José wat meer over vertellen.
Ja, dat klopt. We zijn begonnen met een enquête waar we echt superveel over de 200 reacties op hebben gekregen. Daar zijn we heel blij mee. En in die enquête hebben we gefocust op drie verschillende onderzoeksvragen. De eerste is dat we benieuwd waren of mensen met een ernstiger scoliose, dus een grotere kophoek, of die mensen meer klachten hadden. Vervolgens waren we ook benieuwd welke matras is nou het beste voor een scoliose. En we waren benieuwd naar in welke houding liggen mensen met een scoliose eigenlijk. Hè? Dus het eerste onderzoek wat Hidde gedaan heeft, waar we in de vorige afleveringen over gehad hebben, is dat eigenlijk ook voor een veel grotere groep van toepassing. En bij die eerste vraag, hè, dus of mensen met een ernstige scoliose, of die meer klachten hebben, daar kwam uit van niet. Dus dat mensen met een grotere kophoek hebben niet meer pijn 's nachts, of worden beroerder wakker, of hebben een slechtere slaapkwaliteit. Dat bleek niet zo te zijn. En toen we dit 9 november 2019 presenteerden, toen zei er ook iemand in de zaal dit onderzoek over of mensen met een grotere kophoek meer klachten hebben, is op andere thema's, met name voor overdag pijn en klachten, is ook gedaan. En ook daar bleek niet uit dat mensen met een grotere kophoek meer klachten hadden. Ja. Dus het was mooi dat zo met elkaar overeenkwam.
Ja.
En toen hebben we ook nog gekeken naar de matrassen. Dus we hebben aan de deelnemers gevraagd op welke matrassen liggen ze. En misschien is het goed, Hidde, als jij eerst even iets vertelt over de verschillende matrassoorten.
Sowieso binnen mijn werk heb ik daar best wel vaak vragen over gehad. Ook wel mensen met scoliose. Van, wat is nou eigenlijk het beste matras om te kopen? Nou, dat is sowieso een hele moeilijke vraag hoor, om te beantwoorden. Omdat het gewoon heel erg specifiek is en persoonlijk is natuurlijk voor iemand. Alleen, als je kijkt eigenlijk hoe de markt een beetje nu in elkaar zit, je hebt actieve matrassen en je hebt passieve matrassen, zoals ik het zie. Dan kun je bij een actieve matras kun je meer denken aan een pocketveer matras of een lattenbodem met een schuim erop. Die zorgt dat je echt tegendruk krijgt gedurende de nacht. En je hebt een wat meer passieve matrassen, daar zak je in weg. Dan kun je denken aan traag schuim of latex. En die hebben wel veerkracht hoor, maar dat is wel minder heftig dan bijvoorbeeld een lat of een pocketveer. En die hebben we dus ook allemaal meegenomen in het onderzoek om te zien van oké, de deelnemers, waar slapen jullie nou op? En zijn jullie tevreden over het matras waar jullie op slapen? Nou, die resultaten die wijzen nog niet een eenduidig antwoord daarin op. Maar wat we wel lichtelijk kunnen zien natuurlijk is dat de schuimmatrassen wat beter beoordeeld worden. Subjectief gezien. Dus we zien dat ze daar over het algemeen tevreden over zijn. En dan kun je dus denken aan koudschuimmatrassen, latexmatrassen, traagschuimmatrassen. En de pocketverenmatrassen die werden op zich ook wel redelijk beoordeeld, maar wel net iets minder dan de schuimmatrassen. Maar het belangrijkste is denk ik om te kijken van oké, in iedere specifieke situatie van oké, wat past er bij iemand? En we hebben natuurlijk ook, Charlotte, jij hebt echt uiteindelijk in de loop der jaren een nieuw matras gekocht. En wat je soms in slaapgedrag ziet is dat kan veranderen ook naarmate je dus de ondersteuning verandert. Charlotte, jij sliep heel veel op je rug. Misschien is dat wel heel even leuk om te laten zien ook. Gaan we even kijken of we dat zichtbaar kunnen maken.
Moet ik ook zeggen dat het eerste matras wat ik had, dat was, stelde ook echt niet zoveel voor. Dat was best een hard matras. Volgens mij wel pocketveer, heel stevig, maar niet echt bijzondere elementen erin of zo.
Nee. Nou, wat je veel ziet, zien jullie nu zien jullie de meting?
Ja.
Ja.
Ja? Nou, dit was jouw meting in eerste instantie, Charlotte. En waar je eigenlijk gewoon ziet dat jij... dit was trouwens wel een nacht waar je heel laat bent gaan slapen, zie ik nu denken.
Dat is weer 5 jaar geleden.
Dit is heel lang geleden. Maar toen had je waarschijnlijk een feestje gehad. Maar wat je ziet is in ieder geval dat je heel lang op de rug ligt. Bijna 4-5 uur lang. En dan draai je 1 keer heel even kort naar je linkerzij. Dat is dat kleine groene, lichtgroene blokje wat je ziet in de meting. En dan weer terug op je rug. Dus bijna deze hele nacht heb jij op je rug geslapen. En
het was ook zaterdagavond. Hè?
Ja, het was wel zaterdagavond. Dus dat moeten we wel even kijken. Kijk, de zondagnacht. We zien wel een beetje hetzelfde patroon. Hè? Dus weer inderdaad heel lang op de rug. En weer inderdaad op de linkerzij. Maar opvallende hieraan is dat je dus eigenlijk helemaal niet op de rechterzij sliep. En wat je wel vaak ziet, ook bij matrassen, is als mensen dus hard slapen, zoals je zegt, dan hebben ze meer de neiging om naar de buik toe door te draaien of naar de rug toe door te draaien, omdat op de zij gewoon vaak niet comfortabel gelegen kan worden. Dus als je veel druk op je schouders of op je heupen ervaart, dan gaan mensen dus naar die buikligging of die rugligging toe.
Ja. En heel even voor het publiek, in mijn situatie, ik heb zeg maar wel een grote scoliose. Dus en ik ben niet geopereerd.
Ja, niet geopereerd, nee. Ja. En wat jij dan uiteindelijk gedaan hebt, toen ben je geadviseerd en je bent dan op een iets zachter matras gaan slapen, denk ik, hè? Waar je mogelijk misschien je schouders en je heupen iets beter ondersteund worden in zijligging. Ik ga even kijken of ik die andere meting ook naar voren kan halen. Nee, ja. Ook Diana, wacht, deze is het. Zien jullie deze ook?
Nee, je moet hem eerst even deze niet meer sharen en dan opnieuw.
Oké, wacht. Ik snap het al. Mm-hmm. Even kijken.
Ja, dus 5 jaar geleden had ik een hard matras. Het was pocketveer. Ik heb dus een vrij grote scoliose, vooral in mijn onderrug, zeg maar, grote bocht. Een grote kopshoek, laat ik het zo zeggen, van 70 graden. En ik lag toen vooral dus op mijn rug. En daar ben ik wel actief mee aan de slag gegaan. Dus na dit onderzoek ben ik gaan shoppen. Met mijn vriend hebben we een boekspring gekocht. En daar heb ik gekozen voor een zachter matras. Ik vond het wel moeilijk, moet ik zeggen, bij het uitzoeken. Want je gaat toch een beetje twijfelen, weet je wel. Van waar ga ik uiteindelijk lekker op slapen? Ja. Maar boxspring met een veel zachter matras dan die van hem. Waarbij ik inderdaad ruimte bij mijn brede schouders en wat meer ruimte bij mijn heupen kon krijgen. Wel zeg maar in mijn rug ondersteund kon worden. En ik heb ook wat hulpmiddelen erbij gekocht. Ook voor mezelf. Zo'n lange rol om eigenlijk met mijn knie op te liggen. Want daar had ik ook wel vaak last van. Dat als ik niks tussen mijn knieën deed, dan roteerde mijn heupen. Ja, toch te ver door of zo. Of het deed pijn, zeg maar. En ik heb een topper erop gekocht. En dat is misschien ook wel een tip voor mensen met scoliose. Om als je bed gaat verschonen namelijk, kost het veel minder moeite om je bed te verschonen als je een toplaag hebt. Dus het is namelijk een dunnere laag die je bovenop het matras legt. Die kan je makkelijker verschonen.
Het zit met name in de hoekjes, denk ik dan, Charlotte, toch? Dat je niet het hele matras hoeft op te tillen.
Exact. Ja. En omdat een boxspring ook vrij hoog was, hoefde ik ook veel meer voorover te bukken. En dat is eigenlijk waar ik heb opgelet bij het nieuwe matras. En hier zie je de resultaten. Nou, wat zie je hier?
Nou, wat je uiteindelijk nu ziet, is dat je inderdaad van nog steeds wel even inslaapt op je rug, hè, in het begin van de nacht. Alleen je gaat al best wel snel naar je rechterzij, waar je ook gewoon een langere periode in ligt, dat we eigenlijk in die andere meting helemaal niet terugzagen. Je ziet nog wel steeds wel wat rugligging voorkomen, hoor. Dus je gaat ook wel even terug naar de rug. Maar je wisselt het eigenlijk af tussen de zijliggingen en rugligging. Daarnaast slaap je helemaal niet in tussenhoudingen. Dus dit zijn op zich ook wel de meest goede houdingen om in te slapen. Ook niet op de buik. En je wisselt het af tussen linkerzijligging en rechterzijligging. Nou, helemaal aan de visie ook van José. José, jij bent er helemaal over te spreken, neem ik aan of niet?
Ja, ik ben zeker hier, als je dat vergelijkt met de vorige meting, is het echt een enorme sprong voorwaarts. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat je s'morgens veel minder stijfheid ervaart bij het wakker worden. Ik zie nog wel, helemaal aan de linkerkant, daar zien we het aantal procenten dat iemand in één houding ligt. En dan zie ik nog wel links 14,8 staan en rechts 28,4. Dus de verhouding is nog wel... ja, een puntje van aandacht, hoewel het echt al veel en veel beter is. Mocht je nog de puntjes op de i willen zetten, dan kan je nog in dit geval weer iets meer terug naar links. Dat je echt op 50-50 links-rechts zet.
Ja, precies. Ik denk dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de kopse hoek waar ik het net over had, die bij mij 70 graden is in onderen, die gaat naar links. Ja. Dus ik heb mezelf ook wat meer ruimte gegeven om zeg maar die hoek wat meer te openen door iets meer op mijn rechterzij te liggen. Dat was vooral op een gegeven moment een beetje wennen. Ook een beetje zoeken naar wat nou fijn is met je scoliose en niet het in je scoliose te liggen. En zo zie je ook dat in die eerste meting dat ik dan meer op mijn linkerzij lag. Misschien ging ik dan ook automatisch meer in mijn scoliose liggen. Ja, en ik daar toch een beetje inderdaad rekening mee te houden. Maar dat is helemaal waar. Dus toch die afwisseling kan beter. Maar het is al een stuk beter.
Wat jij afvroeg in de winkel, Charlotte, is best wel vaak een vraag die gesteld wordt. Laat maar zeggen van, joh, je komt van iets harder slapen af. En dan zijn mensen dat ook wel een beetje gewend. En die vragen dan ook vaak weer naar een hard matras. Maar dat is, uiteindelijk moet je gaan kijken van, oké, wat ondersteunt goed? En dan kan best dat het matras iets zachter wordt als de ondersteuning uiteindelijk maar juist is, laat maar zeggen. En dat is waar vaak veel mensen nog wel tegenaan denken. Dus als mensen dat herkennen, het hoeft niet altijd zo te zijn dat een hard matras per definitie goed is. Het gaat uiteindelijk om de ondersteuning van je lichaam en dat je dus ook voldoende ruimte krijgt bij je schouders en je heup.
Ja. Hey, en Charlotte, klopt het dat je bij allebei een pocketveer matras had?
Ja, bij allebei had ik een pocketveer matras, maar in de matras zitten er wel meer zones in. Hier staat zeg maar een soepele schouder-heupzone en een verstevigende lendenzone afgedekt met foam.
Dus ja.
Een combinatie.
Ja,
dus er zit ook wel schuim in om denk ik ook die, die zachte elementen op bepaalde plekken erin te houden.
Ja, de reden dat ik dat vraag is omdat we in in de enquête hebben natuurlijk alleen maar gevraagd of iemand op een pocketveermatras ligt. En nou ja, een heel groot deel van Nederland ligt volgens mij op een pocketveer matras. Maar met de enquête kan je dus eigenlijk nog niet zeggen of dat dan goed is. Want jij hebt hier twee voorbeelden van op een pocketveer matras liggen. Met een wereld van verschil. Dus het is ook belangrijk omdat je, als je dan voor een pocketveer matras kiest, dat je dan ook de juiste hardheid en de juiste zones hebt. Dat laat maar weer zien dat een matras kiezen nog veel ingewikkelder is dan je in eerste instantie zou denken. Maar het is wel heel fijn om zoals deze sensor te kunnen gebruiken, dat je dan ook echt kunt meten wat er dan gebeurt. En dat je dus niet alleen maar je ervaringen hebt hoe je 's morgens wakker wordt, hè, dat zegt iets. Maar dat je met deze sensor ook weet wat er gebeurt terwijl je slaapt.
Ja, misschien kunnen we nog wat meer toelichten over die sensor, wat dat nou precies is en hoe dat werkt als je ermee slaapt, zeg maar.
Ja, want de mensen thuis zien natuurlijk de afbeelding ook nu niet. Dus die moeten het even op ons woord geloven in die zin. Maar de sensor, dat is de slaap-ID-sensor. En dat is eigenlijk een band die je om hebt gedurende de nacht. En die draag je om de borst. En die meet voor ons dan uiteindelijk het slaapgedrag. En dat houdt in dat die de houding, de positie dus meet gedurende de nacht. De beweging, dus we zien alle draaimomenten. We zien een stukje klimaat, de temperatuur. Nou, daar hebben we het wat minder over gehad in deze podcast. Maar temperatuur is ook wezenlijk van invloed op je slaapkwaliteit. Omdat je 's nachts gaat je temperatuur naar de laagste temperatuur van de dag eigenlijk. En dat fenomeen, dat wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Dus als mensen heel veel transpireren, bijvoorbeeld gedurende de nacht veel warm slapen, dan worden ze vaker wakker en heb je steeds die doorbrekingen van je nachtrust. En we zien ook het ritme. Dus we zien hoe laat Charlotte naar bed is gegaan en hoe laat ze is opgestaan.
Helaas.
Wat wel een verbetering is ten opzichte van die vorige.
Dat is het
zeker. Ja, maar dit is een dinsdag.
Ah, Charlotte, je komt in deze meting kom je wel netjes aan de 7 uur slaap. Dus dat is in ieder geval goed. En het is wel interessant als je dus meerdere nachten inderdaad gemeten hebt. Om te zien van oké, is iemands ritme heel erg uit het lood? En kun je daar misschien nog wat in bijschaven om dat te verbeteren? Die metingen doen we dus om uiteindelijk ook inzicht te krijgen in iemands eigen slaapgedrag en te zien van oké, waar zitten dan eventuele verbeterpunten. Dus dat is de slaapparesensor.
Gebruik hem in mijn praktijk ook best veel. Omdat heel veel mensen denken, oh ja, ik slaap zo. En dat zegt dan alleen iets over de houding waarin ze in slaap vallen en de houding waarin ze wakker worden. En dat is heel vaak dezelfde houding. Dus ik gebruik dat ook om mensen inzicht te geven en ook te leren. Om meer toe te werken naar die drie houdingen. En de sensor gebruik ik dan om te evalueren. Dus dan één keer in het half jaar of één keer in de maanden of weken. Dan zijn mensen benieuwd van oké, ik ben dit nu aan het oefenen, werkt het ook? En dan slapen ze nog weer 3 of 4 nachten met de sensor. En dan lees ik dit weer uit en dan neem ik met mijn patiënten door. Ja. Ik ben daar zelf heel tevreden over. Het werkt echt, geeft heel veel inzicht aan mensen in wat er gebeurt terwijl ze slapen.
Ik ben wel benieuwd naar de inzichten van Jana.
Zullen we die ook eens even tevoorschijn halen?
Ja, dan kan ik ondertussen vast over de derde onderzoeksvraag vertellen. Want naast dus dat we wilden weten of mensen met een grotere kophoek meer klachten hadden en welke matras er nou het beste uitkwam, wilden we ook graag weten of we een verband konden ontdekken tussen de richting van de scoliose en de houding waar mensen in slapen. Nou, en wat we zien is dat veel mensen aangeven op de rechterzij te slapen en we zien ook voornamelijk dus de grootste groep is de thoracaal rechts convexe scoliose en de dubbele bocht, waarbij de bovenste bocht in het bovenste gedeelte van de wervelkolom naar de rechterkant gaat. Dus dat zou kunnen dat daar een verband zit. Dan moeten we wel zeggen dat bij die enquête gaat het nog over wat mensen zelf denken, van ik lig zo. Dus we moeten nog dat met het vervolgonderzoek verder bekijken of mensen ook daadwerkelijk slapen zoals ze denken dat ze slapen. En die slaaphouding kan je dan weer veranderen en dat zien we bij Jana. Dit is volgens mij je allereerste meting, toch Jana?
Ja. Ik zal er een beetje mijn verhaal bij weergeven, want dat heeft zeker wel invloed hierop. De eerste was bij mij in de tijd dat ik heel veel pijn had en vooral echt aan mijn rechter ribben. En dat volgens mij was het een soort van zenuwbeknelling en mijn rotatie van mijn ribben was eigenlijk wat extreem, waardoor die zenuwen heel erg geïrriteerd werden. En mijn ribben voelden gewoon aan alsof ze brandden. En hoe ik dat altijd omschreef is dat als ik erop probeerde te liggen überhaupt, dan leek het alsof de grond wegzakte, zeg maar. Ik vergeleek het altijd een beetje met hoe mensen dan uitleggen van, oh, je hebt uitval aan je benen, alsof mijn ribben een soort van uitgevallen waren, zeg maar. Dus het was voor mij gewoon in die tijd van chronisch pijn. Ik ben daar nu vanaf, gelukkig, dat jullie dat alvast weten. Maar in die tijd was het dus gewoon niet te doen om op die zij te liggen. En omdat inderdaad, wat Charlotte ook aangeeft, je wordt best wel stijf als je in één houding ligt. En ik kreeg ook steeds pijn als ik dan alleen maar op mijn rug lag, want dan heb je stiekem nog wat druk daar op die rechterkant. Dus ik was dan wel, zoals je eigenlijk ook al meteen ziet, wel nog naar links aan het liggen zo af en toe. Maar dat ging ook met toentertijd met heel veel moeite. Ik werd elke keer wakker van de pijn en ik ging mezelf met allemaal kussens inbouwen. Dus wat net ook al aangegeven werd, zo'n kussen tussen je knieën en zelfs bij mijn arm, zeg maar. Dat ik zorgde dat als ik dan lag, dat ik zo recht mogelijk op mijn linkerzij lag eigenlijk.
Nou, dat deed je keurig. Geen tussenhouding, hè? Dus doordraaien naar je buik. Of je ligt maar heel weinig tussen je linkerzij en je rug in. Dus, dat is
en je moest even plassen tussendoor, zie ik.
Ja, kwart voor vier.
Ja, dat zegt ook veel, toch? Over hoe je lichaam functioneert op zo'n moment. De tijd waarop je naar de wc moet.
Soms. Je durft er geen uitspraak over te doen, hoor. Ja.
Okay. Het zegt wel iets over op jouw leeftijd. In principe mogen we gewoon doorslapen. En ja. Komt dat naar het toilet gaan pas 's morgens.
Ja.
Dus het zegt iets over de kwaliteit van je slaap. En ik denk dat als je heel veel pijn hebt, dan is het gewoon heel moeilijk om goed te kunnen ontspannen en diep te kunnen slapen. Dus je krijgt een soort vicieuze cirkel.
Ja.
Die je ergens zult moeten doorbreken Dus of in de nacht. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als je zoveel pijn hebt en dat gevoel hebt, dat je dan niet op je rechterzij gaat liggen om die vicieuze cirkel te doorbreken. En je hebt ook iets anders gedaan, toch?
Om van de pijn af te komen, bedoel je?
Ja, ja.
Ja, ik ben natuurlijk zelf op een meer holistische manier ermee aan de slag gegaan. Dus met yoga voor scoliose onder andere. En gewoon echt eens eerlijk naar mezelf geweest hoe ik gewoon voor mezelf zorg. En wat gezondheid eigenlijk is. Waardoor ik dus inderdaad na 3 jaar de chronische pijn heb kunnen oplossen. Dus dat is inmiddels ook ongeveer 3 jaar geleden alweer. En ben ik dus nu inderdaad ook zelf, geef ik nu de yoga voor scoliose en ben ik health coach. Omdat ik dacht van, kijk, ik snap inmiddels inderdaad van hoe vervelend het is. En dat is een understatement om pijn te hebben. Zeker als het chronisch is, want het is vooral gewoon heel vermoeiend. En inderdaad wat je aangeeft, eigenlijk heb je gewoon die slaap hartstikke nodig. Zeker op dat soort momenten, maar die is gewoon echt heel moeilijk te vinden dan. Ja.
Ja, dus jij hebt besloten om die vicieuze cirkel te doorbreken. En toen had je minder klachten. En toen, want nu slaap je wel in 3 houdingen, toch?
Ja, omdat ik inderdaad ook wel wist van, hey, die slaaphouding die mag inderdaad nog verbeteren. Toen ben ik inderdaad mezelf gaan, moest ik echt mezelf trainen om op mijn andere kant te gaan liggen. Omdat er nog heel veel angst in mij zat om erop te gaan liggen. Omdat ik heb er zo lang pijn gehad dat je echt dan denkt van, oh ja, zal je zien, slaap ik er 1 keer op en dan komt die pijn weer terug. En ook omdat mijn ritme zo was van, oh, je wordt steeds wakker elke keer dat je draait, omdat je pijn hebt. Dat wordt een soort van patroon in je lichaam.
Ja.
Dat ik ook bijna een soort van mezelf mentaal daarin moest gaan praten van, nee, het is oké, gewoon doen, loslaten. Vertrouwen in je lichaam en dat dat rollen wel gebeurt. En dat ik dat mag toestaan, zeg maar. Wat uiteindelijk inderdaad dan geleid heeft naar deze resultaten.
Ja, deze waanzinnig mooie resultaten. Ja, dit is, ik weet nog dat Heer en ik hier naar keken en dat we allebei zeiden, wauw, deze is volgens het boekje.
Ja.
Dat niemand slaapt volgens het boekje, maar ja, dit ziet er echt heel mooi uit. Ja, dus in 3 houdingen, linkerzij, ruglig en de rechterzij. En ook qua procenten heel mooi verdeeld. Dus ja. En dit gebeurt dan allemaal terwijl je slaapt. Hè? Dus het in slaap vallen is natuurlijk extreem loslaten. Hè? Je kan niet zelf bepalen wanneer je in slaap valt. Dat is iets wat ons overkomt, het in slaap vallen. En dan, nou ja, terwijl, ja, het is heel bijzonder dat je dan draait en dat het lichaam zo voor zichzelf zorgt. En zichzelf de gelegenheid kan geven om te herstellen. Het is echt,
en maak je, Jana, nu ook nog gebruik van hulpmiddelen, net als wat je toen deed, of nu niet meer?
Ja, nog wel gewoon zo'n lange kussen tussen mijn knieën en mijn hand soms wel, ja, zeg maar. Die met mijn hand niet altijd, maar wel meestal tussen mijn knieën wel. En verder, nee, dat is het dan verder, ja.
Die rol inderdaad, dat noemen wij de buddy inderdaad. En dat blijkt wel echt goed te werken. We zien echt wel veel bij metingen dat mensen gewoon op een gegeven moment minder in tussenhoudingen gaan liggen. Of inderdaad, nou, als je bij jou dan zag gesloten, minder op de rug gaat liggen. En dan zie je ook uiteindelijk wel dat je ook gewoon echt je posities kunt veranderen gedurende de nacht. Dus je kunt er wel echt wat aan doen als mensen ervoor openstaan en zorgen om hun slaapgedrag te veranderen natuurlijk. Dat is bij jou ook mooi gelukt, Jana.
Ja, en het is ook wel eerst even wennen, weet je al. Dat zeker. Maar ik merk bijvoorbeeld nu ook, ik weet niet of jij dat wel eens hebt, Charlotte, maar dat als je dan een keer zonder zo'n rol ligt en je voelt je eigen knie of zo, dat ik ineens denk van, eeuw, dit wordt niet of zo.
Ik kan ook echt niet zonder mijn buddy slapen. Nee, dat klopt. Ja, in de Indonesische cultuur noem je dat een guling, dus ik was er wel mee opgegroeid.
Ja.
Maar ja, ik kan niet meer zonder een kussentje, een extra kussentje. En als ik op reis ga, dan, ik heb echt niks bij me, dan rol ik gewoon een handdoek op uit het hotel of zo. En dan leg ik die gewoon tussen de knieën. Ja.
Ja, precies.
Ik denk dat zo'n handdoek ook dan echt een mooi voorbeeld is, omdat die heel stevig is. En je moet natuurlijk het gewicht van je bovenste been dragen. Een been weegt 15 kilo, dus dan moet je wel goed kracht hebben in het materiaal wat dat gaat dragen.
Dat ondersteunt,
wat ik heel mooi vind in dit gesprek is dat je ziet dat het een combinatie is van Leren slapen in de goede houding, het matras wat goed ondersteunt en dan zelfs nog ook de hulpstukken. Waar jullie allebei toevallig ook met hetzelfde hulpstuk hele positieve ervaring hebben. Dus het is een combinatie van meerdere factoren. Ja, dat wordt echt in jullie beide verhalen mooi duidelijk.
Is dat ook een beetje het antwoord op de vraag, wat kan je op dit moment zelf doen om je slaap te verbeteren?
Nou, dat denk ik wel. Het is altijd wel een combinatie van beide. En het is denk ik dus ook voor openstaan inderdaad om je slaapgedrag te veranderen natuurlijk. En waar we eigenlijk begonnen bij de eerste podcast is inderdaad het inzicht bieden. Dus bewust omgaan met je slaap. Hè? Dus zelf na gaan denken van oké, hoe lig ik dan? En misschien wel een meting doen uiteraard om echt inzicht te krijgen. Maar je moet het wel zelf gaan doen natuurlijk. Je moet daar zelf wel mee aan de slag gaan.
Ja. Ja, en wat ik ook, waar we het wel eens eerder over hebben gehad, is dat je slaap eigenlijk al in de ochtend begint. Je voorbereiding daarvoor. Misschien kunnen we daar nog kort wat over vertellen.
Ja, dan kom je toch wel meer richting de tips om je slaap te verbeteren natuurlijk, hè, uiteindelijk. En wat eigenlijk belangrijk is, je hele dagelijkse ritme is natuurlijk van invloed op je slaapkwaliteit. En wat voornamelijk 's ochtends belangrijk is, is dat je veel blootgesteld wordt aan licht. Dat zet eigenlijk aan dat je cortisol aanmaakt, dat is een stresshormoon waardoor je wakkerder wordt. Dus vooral nu ook, hè, september, worden zo meteen weer de maanden dat het wat donkerder wordt, 's ochtends. Dan hebben mensen vaak wat meer moeite met slapen. Juist dan is het belangrijk om 's ochtends dat daglicht tot je te nemen. Zo meteen reizen mensen weer naar hun werk toe en dan zitten ze op werk en dan gaan ze van donker naar donker. Hè. Probeer toch overdag gewoon voldoende daglicht te creëren. Zodat je bioritme eigenlijk in stand blijft houden. Maar ook dingetjes als voeding, hè, let daar gewoon op. Je kunt als je s'avonds nog veel eet, dan zet het eigenlijk je hele metabolisme aan. Dus daar moet je gewoon voor waken en al helemaal in die donkere maanden. Dan hebben mensen veel de neiging om te gaan zitten snijden s'avonds en te gaan doen. Maar let daar gewoon op. En dan heb je ook nog wel verschil in producten die je kunt eten. Dus als je meer eiwitrijk voedsel eet, dat zorgt er weer voor dat je meer tryptofanen krijgt en meer melatonine aanmaakt. Hè? Dus ja. Maar dat zijn wel dingen waar je op kunt letten inderdaad in de komende periode.
Ja, en dat vind ik inderdaad... Oh, sorry. Dat ik je
en natuurlijk je ritme. Hè? Daar hebben we het in de eerste podcast hebben we het over gehad. Probeer dat zo continu mogelijk te houden. En wat we zeiden, het is echt niet erg als je een keer een nachtje wat langer... of een nachtje wat verder doorhaalt, laat maar zeggen, later naar bed gaat. Maar probeer gewoon in je wekelijkse ritme wel een vaste tijd van opstaan... en een vaste tijd naar bed te realiseren.
Ja, ik vind het trouwens wel mooi wat je net zei over dat als het dan wat donkerder wordt, dat je 's avonds meer gaat eten. Omdat ik denk dan word je vaak ook sneller moe, omdat het donkerder wordt. En dat we soms een soort van denken van, oh, maar ik mag nog niet moe zijn of zo. Terwijl ik denk dat we ook wat meer naar ons lichaam daarin mogen luisteren. En dan gewoon lekker wat eerder mogen toegeven aan die moeheid.
Zeker, heb je helemaal gelijk in. Het is gewoon puur dan even... Ja, eten consumeren om even die kick te krijgen om wat langer door te kunnen. En dat wil je eigenlijk voorkomen, ja. Heb je helemaal gelijk in.
Ja, precies. Ja, ik merk zelf altijd inderdaad dat ik de zomer eigenlijk voor mijn slaap best wel lastig vind. Met die hele lange dagen, omdat het zo licht blijft. En dan wil ik eigenlijk al slapen, maar dan is het nog licht. Dus ik ben een soort van in de war.
Ja.
En ik merk dat dan inderdaad de lente en herfst fijne maanden voor mij zijn. Dat ik echt in mijn goede ritme zit, wat klopt bij mij, zeg maar, qua hoe lang de dagen zijn.
Ja.
En dan echt de winter is inderdaad, als het echt heel donker is, ook weer wat lastiger. Dus dat is ook wel interessant, dat je gewoon verschillen door het jaar kan voelen in je slaap eigenlijk.
Zeker, en je kunt er wel op letten hoor. Dus als je... Wat jij dan een beetje last van hebt, is die zomerdip in die zin. Want dan is het tot langer licht inderdaad buiten. Dus je hebt gewoon langer blootstelling aan licht. En word je minder snel vermoeid natuurlijk. Maar daarin kun je zelf ook al opletten. Dat je gewoon zorgt dat je 's avonds wat meer dimt. Zelfs al is het buiten nog heel erg licht. Dat je wat meer, sneller in die melatonine aanmaak komt. En wat makkelijker ook weer in slaap valt. Maar dat klopt hoor. Dat is wel echt een gegeven dat mensen ook in de zomer soms wel eens problemen hebben met slapen. Ja. En vergis je ook niet als het warm is natuurlijk, hè, 's avonds buiten en de temperaturen die stijgen weer, dan heb je natuurlijk ook weer meer moeite om in te slapen.
Ja. Ja, er is eigenlijk nog heel veel waar we het over zouden kunnen hebben.
Zeker.
José, wil jij nog wat toevoegen wat betreft tips?
Ja, ik denk dat als ik dit zo gesprek zo beluister, dan denk ik dat het ook heel belangrijk is dat mensen comfortabel liggen. En dat als je niet in een pijnvrije houding ligt waarin je goed kunt ontspannen, dat, dat je dan een probleem hebt met je slaap. Wat zeg maar de hele slaap en overdag de dag erna weer doorwerkt. Dus als ja, mensen dit horen of zien, dat ze ontdekken van eigenlijk ja, lig ik ook niet zo lekker op mijn matras. Dat een signaal is om daar iets mee te gaan doen. Omdat dat de kwaliteit van je slaap en daarmee de kwaliteit van je leven overdag kan verbeteren. Dus een fijne slaaphouding, dat belangrijk is.
Ja. Ja, en nou, we hadden het dus over het onderzoek. En eigenlijk is het onderzoek nog steeds gaande.
Ja.
Dus wat kunnen mensen daarvoor doen?
Wij zouden het wel leuk vinden als er nog meer mensen mee willen doen. Het eerste onderzoek, dat is de enquête, die is, ja, is eigenlijk afgerond. We zijn nu bezig met het tweede onderzoek, waarbij we de röntgenfoto die mensen naar ons opsturen vergelijken met de resultaten van 4 nachten met die slaapideesensor slapen die Hidde ons net heeft laten zien. En daarmee proberen we te kijken of we ja, verbanden, en we hebben natuurlijk een idee over hoe dat verband eruit zou moeten zien, maar nou ja, welk verband dan ook, of we dat eruit kunnen halen. Dus tussen slaaphouding en de richting van de scoliose. En als dat er uitkomt, zou het heel mooi zijn als we ook nog een vervolgonderzoek kunnen doen, waarbij we mensen kunnen leren, hè, dus de deelnemers kunnen leren van, om in een andere houding te slapen. Toen naar die 3 houdingen, meer naar slaap volgens het boekje, zoals Jana deed. En dan zou het helemaal mooi zijn als we kunnen zien of dat effect heeft op de scoliose. Dat weten we nog niet. We weten dat van de groep die niet mobiel is, in het verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg. En we zijn heel benieuwd of dat ook zo is bij mensen die overdag mobiel zijn en bijvoorbeeld idiopathische scoliose hebben. Dus wij zijn op zoek naar vrouwen van 18 plus die wel geopereerd zijn en niet geopereerd. Dus we willen ook die twee groepen vergelijken met een idiopathische scoliose. En die kunnen zich melden bij ons mailadres slaaponderzoekscoliose@gmail.nl of via stichting I Love My Back. Ze kunnen ook de enquête invullen en bij de laatste vraag dan hun gegevens achterlaten. En dan nemen wij contact met ze op. Dus we zijn op zoek naar mensen die 4 nachten willen slapen met de sensor. Die kan Hidde dan naar ze opsturen. En een röntgenfoto van hun rug, hun wervelkolom, naar ons willen sturen. Om deel te nemen. En het voordeel is voor mensen zelf ook dat, dat je dan zelf ook inzicht krijgt in je slaapgedrag. En dat je tips van ons krijgt. Alvast om mee aan de slag te gaan. Dus het is win-win, denken wij.
Ja, super. We zullen sowieso al deze gegevens ook onderin bij de credentials toevoegen, zodat mensen het gewoon kunnen opzoeken wanneer ze deze podcast luisteren, zowel bij YouTube als bij de rest.
Tof.
Yes. En je kan sowieso meer informatie op www.ilovemyback.nl vinden. Daar hebben we ook genoeg informatie over het slaaponderzoek.
Super, bedankt allebei.
Dat was leuk.
Ja, leuk om zo de resultaten van Charlotte en mij te hebben gezien. En dat we daar even wat specifieker in zijn gegaan. En wat eigenlijk daar allemaal bij komt kijken eigenlijk. En wat je eigenlijk allemaal kan doen voor je slaap. Dat het toch best wel complex is. Maar dat je best wel simpel toch wel kleine stapjes kan gaan maken. En we zijn heel benieuwd wat er verder allemaal uit het onderzoek gaat komen.
Ja. Daar komen we nog een keer voor terug.
Ja, leuk.
Dank jullie wel.
Bedankt.